Daarna lezen wij het kerstevangelie zoals dat beschreven is door de evangelist Lucas. En we lezen uit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 20. Dus de schriftlezing voor deze dienst is Lucas 2, de eerste 20 versen.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over een kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u een teken zijn. Gij zult de kinderen vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: Heere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kondgedaan. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en de kinderen liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat van de kinderen gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk als tot hen gesproken was. Tot zover.
Het kerstevangelie, gemeente, dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen, is genomen uit dit gedeelte. En dat zijn met name drie teksten waarin de kribbe naar voren komt. En dat is allereerst vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En vervolgens is dat het 12e vers. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En dan als laatste vers 16. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Jongens en meisjes, als er een babytje op komst is, misschien heb je dat thuis wel eens meegemaakt, wanneer er een broertje of een zusje geboren gaat worden, dan moet er een babykamertje komen. En misschien zijn er hier wel jonge ouders die in verwachting zijn en die bezig zijn om de babykamer in te richten. En wat is een van de belangrijkste dingen in zo'n babykamertje? Nou, ik denk dat je het antwoord wel weet. Dat is een wieg, een bedje, waar het babytje als het geboren is in gelegd kan worden. En dat wiegje, dat moet er natuurlijk staan op het moment dat de baby geboren wordt. Daarom zijn we ook al van tevoren bezig om dat babykamertje in gereedheid te brengen. En het belangrijkste is dat er het bedje is. Het is niet het belangrijkste dat het behang erop zit en dat er andere mooie dingen hangen. Natuurlijk, dat is wel leuk, maar het gaat om die wieg. Jezus wordt geboren. Waar staat zijn wieg? Daar gaan we vanmorgen samen naar luisteren. Het thema van de preek is dan ook: zijn wieg was een kribbe. Dus dat is het thema voor de preek. Zijn wieg was een kribbe. We letten allereerst op komen in de kribbe. Jezus komt in de kribbe, wordt gelegd in de kribbe. Tweede is kijken naar de kribbe. De herders krijgen het teken dat het kind in de kribbe ligt. Dus ze moeten goed kijken waar die kribbe staat. En het derde is knielen bij de kribbe. Wanneer ze komen, dan vinden ze Jozef en Maria en het kind liggende in de kribbe. Dus zijn wieg was een kribbe. Komen in de kribbe, kijken naar de kribbe, knielen bij de kribbe. Het Oude Testament, dat is vol van de beloften dat de Messias zal komen. Hoeveel profetieën zijn er wel niet in het Oude Testament? En in de Adventstijd staan we bij verschillende van hen ook stil. De Messias zal komen, de koning uit het huis van David. Hij zal komen en hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. Hij komt tot Israël. Maar waar komt hij? Als hij komt, waar komt hij dan? Komt hij dan allereerst in Jeruzalem? Komt hij dan in de kring van de schriftgeleerden en de fariseeën? Komt hij dan in de stad waar de tempel te vinden is? Komt hij dan in de stad, de hoofdstad van Israël? Daar is helemaal geen sprake van. Als hij komt, en dat heeft de profetie van Micha al gezegd, dan komt hij in Bethlehem, dat stadje dat klein is onder de duizenden van Juda. Dus helemaal niet zo'n belangrijke stad en een belangrijke plek. En als hij komt in Bethlehem, staan de inwoners van Bethlehem dan hem reikhalzend te verwelkomen? Staan ze op de uitkijk? Want de koning komt, de Messias komt. Nee. Probeer het even in te denken vanmorgen. Wij zijn natuurlijk zo gewend aan het kerstevangelie en aan Lucas 2 en aan alles wat daar beschreven staat. Maar laten we even proberen in te denken. De Messias komt, de koning die de troon van David zal gaan bezetten. En wanneer hij komt, dan is er geen paleis, dan is er geen tempel, dan is er geen eerbetoon. Zijn eerste plek hier op aarde is een kribbe. Kijk, we hebben dat wat geromantiseerd natuurlijk. En dat zie je ook in deze dagen weer. Wij maken kerststalletjes met kribjes en noem allemaal maar op. Mooie plaatjes, gezellige plaatjes, mooie muziek erbij. We maken het heel mooi, maar het is ontzettend schokkend gemeend. De Zoon van God wordt in een kribbe neergelegd. En wat is een kribbe? Dat is een voerbak. Dat woord wat voor kribben gebruikt wordt, dat kom je nog een keer in het Nieuwe Testament tegen, in Lucas 13, vers 15. En daar gaat het over de os en de ezel die losgemaakt worden van de kribben, een voerbak, om op de Sabbat te gaan drinken. Dus uit die tekst blijkt ook wel dat de kribbe dus een voerbak geweest is voor bijvoorbeeld een os en voor een ezel. Kijk, soms wordt er gezegd dat er een broodbak is geweest waarin het brood werd neergelegd. Maar dat is een uitleg die niet echt zijn grond vindt in het woord dat gebruikt wordt. Dus we gaan eruit vanuit dat het een voerbak is geweest voor dieren. En daar komt denk ik ook vandaan dat er een kerstlied is. We hebben dat vroeger wel eens gezongen. Ik weet niet of dat vandaag nog gezongen wordt. Maar dat ook de os en de ezel erbij stonden en toekeken naar dat kind dat geboren was. Maar of dat natuurlijk zo geweest is, dat weten we niet. En hoe die kribbe er precies heeft uitgezien, dat weten we ook niet. Dat is ook allemaal niet belangrijk als het gaat om de betekenis van het evangelie dat in deze woorden tot ons komt. Maar het is wel het schokkende in vers 7. Zij legde hem neer in de kribbe. Godzoon in een voerbak. Meer kunnen we er niet van maken, gemeente. Eeuwen geleden klonk het uit de mond van de profeet. Hij zal in Bethlehem geboren worden. Ja, al is Bethlehem dan klein onder de duizenden van Juda. Maar het is nog kleiner. Het is nog nederiger. Het is niet een prachtige wieg die ergens in een mooi huis in Bethlehem voor hem gereed staat. Hij wordt in Bethlehem neergelegd. In een kribbe, in een voerbak. Kijk, voor ons horen kerstfeest en kribben natuurlijk helemaal bij elkaar. Maar ervaren we vanmorgen iets van dat schokkende. Voor hem was geen plaats op aarde. Hij werd gelegd in een voerbak. Lager kan niet. Dieper kan niet. Ja, straks zal het nog dieper gaan. Maar zijn komst op aarde. Op dit moment kan het niet lager dan hier, in de kribbe. De Zoon van God, die woonde in de hemel. Voor zijn komst naar de aarde was hij in de hemelse heerlijkheid. Waar de engelen God aanbidden en verheerlijken. Kijk, een paleis zou voor de Zoon van God al een vernedering zijn geweest. Een prachtige wieg in Jeruzalem, dat zou voor hem al vernedering zijn geweest. Maar hij vernedert zich nog dieper, nog lager, in een kribbe. Voor hem is er geen plaats in deze wereld. Voor hen was geen plaats in de herberg staat. Een gewone plaats was voor hem niet beschikbaar. Die kribbe is vanmorgen een spiegel, gemeente, voor u, voor jou en voor mij. Die kribbe is ontdekkend, want waarom wordt hij nou neergelegd in de kribbe? Waarom daalt hij zo laag af uit de hemel en wordt gelegd in die voerbak? Waarom? Omdat wij zo diep gevallen zijn. Omdat wij zo arm geworden zijn door de zonde. We zijn God kwijtgeraakt. Wat is dat ontdekkend? En niemand vraagt van nature naar God. Kerstfeest is niet begonnen op aarde. Het zijn geen mensen geweest die zijn gaan zoeken naar God. En naar een mogelijkheid om verlost te worden van de zonde. Kerstfeest is in de hemel begonnen. Kerstfeest is in de eeuwigheid begonnen. God die gedachten van vrede heeft, van eeuwigheid af. De innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Zo zingt Zacharias. Daar is het begonnen, in het hart van God. Als het aan ons mensen gelegen had, was het nooit geen kerst geworden. Dan was de deur die we naar God hebben dichtgesmeten, voor eeuwig dichtgebleven. En als God het daarbij gelaten had, gemeente, dan hadden wij hier niet gezeten. Dan waren we reddeloos verloren in een eeuwige duisternis. Maar wat heeft God nu gedaan? Als wij hier lezen in de tekst van morgen en ze legden hem neder in de kribbe, dan legt God zijn eigen zoon in een voerbak. Met het oog op onze redding en op onze zaligheid. Kerstfeest, laat het ontdekkende zien, gemeente. Wij zijn zo diep gevallen, we zijn God kwijtgeraakt. En het is zelfs zo erg dat we dat niet eens in de gaten hebben vanuit onszelf. En dat we gewoon rustig doorleven alsof er niks aan de hand is. En dat we zo rustig doorgaan en misschien ook wel kerstfeest vieren met alle franje eromheen. Maar uiteindelijk leven we door, gewoon voor onszelf. En we denken er niet bij na dat we schuld hebben tegenover God. En we denken er niet bij na dat we straks eenmaal voor hem zullen moeten verschijnen. En dat onze schuld betaald zal moeten worden. En dat God rekenschap zal vragen van ons, hoe wij met hem en zijn woord zijn omgegaan. We zien er ernst niet van in, totdat de Heilige Geest je ogen ervoor opent. Dan zie je het vanmorgen in die kribbe. Heere, wat ben ik diep gevallen. Wat ben ik van een grote hoogte gevallen. U had mij geschapen in het paradijs om voor u te leven als een koningskind in gerechtigheid en heiligheid. Om eeuwig u te loven en te prijzen. Maar ik ben zo diep gevallen. De kroon is van mijn hoofd gevallen. Hebt u dat al voor God beleden? Heb je daar al erg in gekregen? Dat je zo diep gevallen bent door de zonde. En dat je jezelf niet kunt redden. En dat je jezelf niet kunt zalig maken. En dat als aan ons ligt er maar één weg is. En dat is de weg naar de eeuwige verlorenheid. Maar God gaf zijn zoon. Zo arm werd hij in deze wereld. Omdat wij geestelijk straatarm zijn. Kijk. Die door de kribbe overtuigd raakt, door het werk van de Heilige Geest, die ervan overtuigd raakt, hoe diep zijn eigen zonde en armoede is voor God. Die dat weer opnieuw, ook door het kerstevangelie ziet en beleeft. Kijk, dan wordt de genade van God oneindig groot. Dat God de mens zoekt, dat God ons achterna komt. Kijk, wanneer iemand in het water valt, wat doe je dan? Stel je voor, er valt iemand in het water hier in het IJsselmeer, vanaf de kade. Wat doe je dan? Dan spring je hem achterna om hem te redden. En zo heeft God dat gedaan met ons mens, die van hem zijn afgevallen. God is niet gebleven in de hemel. God is geen toeschouwer gebleven naar ons, die ons mensen deze keuze hebben gemaakt tegen hem. Nee, God is ons achterna gekomen om ons te redden en om ons zalig te maken. Zo is God gemeend. Dat laat de tekst van vanmorgen ons zien. Hier in de kribbe ligt de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Komt verwonderd u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Hier in deze kribbe zien wij, hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad. Wij zijn van nature van vijanden van God, haters van God. Maar hij heeft ons lief gehad en zijn enig geboren zoon gezonden. Ja, Maria legt dus dat kind in de kribbe. Omdat God zijn zoon geeft aan een wereld verloren in schuld. Hier ziet u de beweging, gemeente, van boven naar beneden, van de hemel naar de aarde. Het grootste wonder van alle tijden en het grootste wonder in de geschiedenis van deze wereld. De zoon van God is mens geworden. Let eens even op de tegenstelling hier in Lucas 2. In het begin lezen we van keizer Augustus. En van keizer Augustus is bekend dat hij God wilde zijn en als God vereerd wilde worden. Maar hier in vers 7 lees je hoe God mens is geworden. Hoe God zich heeft vernederd in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. God die mens wilde worden. Grijpt dat u aan, gemeente? Grijpt je dat aan tot in het diepst van je ziel vanmorgen? De eeuwige God gelegd in een voerbak. Wat brengt dat nou in u en in jouw hart teweeg? Kijk, we zullen nooit het kerstevangelie, al vieren we kerst met alles erbij, maar we zullen nooit het kerstevangelie echt kennen, echt geloven, echt beleven en het wonder ervan doorleven, als we niet het confronterende zien met onze eigen verlorenheid en met onze eigen zonde en schuld. We moeten gered worden, gemeente. Daarom is het kerst geworden. Omdat we vanuit onszelf reddeloos verloren zijn. En omdat we onszelf niet kunnen redden. En er is maar één die ons redden kan. Een redding die van buitenaf komt. Een redding die uit de hemel komt. De hemelse reddingsbrigade, gemeente. Die op kerst werkelijkheid is geworden. Om zondaren zalig te maken. En daar is nu de Heilige Geest voor nodig om dat te zien. Om dat te beleven, om dat te kennen. Hij gaat plaatsmaken voor de Heere Jezus Christus. Hij laat je zien hoe groot je zonde en ellende is. Hij laat je zien dat je God op het hart hebt getrapt. Hij laat zien dat je jezelf ook niet kunt redden en dat je jezelf niet kunt verlossen. Wat we ook doen en wat we ook pogen misschien om zelf te redden en in orde met God te maken. Mijn schuld is zo groot dat ik zelf nooit mij kan redden. Ja, mijn schuld moet ook wel ontzettend zijn. Als God zijn eigen zoon in een voerbak moest neerleggen. De Heilige Geest, die stelt het ons vanmorgen voor ogen, gemeente. Hoe dringend nodig die komst van de Zoon van God is. Hebben we het persoonlijk al ervaren? Is het al werkelijkheid in ons leven geworden? Dat we als een drenkeling bij wijze van spreken in het water die zichzelf niet redden kan, de handen omhoog gestrekt heeft naar de hemelse reddingsbrigade, de Heere Jezus Christus, om gered te worden. Dan wordt het echt kerstfeest. Zo arm werd de heiland voor u en voor mij. Zo arm in een voerbak. Maar dan komen we de kribbe nog een keer tegen in Lucas 2. En dan klinkt dat woord kribbe uit de mond van de engel, die de boodschap van de geboorte van de Heere Jezus aankondigt, daar in de velden van Efrata. Daar horen we in die woorden van de engel dat deze kribbe, deze voerbak, het teken is voor de herders. De engel zegt: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, Christus de zaligmaker. Christus de Heer, in de stad van David, en dit zal u het teken zijn. En daar gaat het nu om. U zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe. Ja, denk je nou eens even in, gemeente. Als de engel dat teken niet had gegeven. Als de engel nou niet had gezegd dat deze zoon van God die mens is geworden in een kribbe gelegen is. Wat dan? Kijk, die herders zijn natuurlijk diep onder de indruk gekomen van de openbaring die ze daar midden in die nacht, daar in de velden van Efrata ontvangen. Die engel getuigt van de heerlijkheid van God. Ja, zelfs de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. Die herders die staan daar te bibberen en te beven. In het licht van Gods heerlijke majesteit en heerlijkheid. Ze maken iets mee wat ze nog nooit hebben meegemaakt. En die heerlijkheid van God is zo indrukwekkend. Die is zo groot. Dan zal dat kind dat geboren zijn toch ook wel die heerlijkheid en die majesteit vertonen. Als ze dat teken nou niet ontvangen hadden, dan zouden ze in Jeruzalem zijn gaan zoeken naar een kindje waarin ze die heerlijkheid die ze net gezien hebben midden in de nacht daar in de velden van Efrata, dan zouden ze daarnaar op zoek zijn gegaan. Naar zoiets als die heerlijkheid, die grootheid, die majesteit die ze zo even gezien hebben. En die heerlijkheid van de Heere, die is zo indrukwekkend geweest. Want ze hebben niet alleen die ene engel gezien Die heerlijkheid van de Heere werd onderstreept door dat machtige koor van engelen dat daar in de velden van Efrata zong. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Als ze op zoek zouden moeten gaan naar de geboren zaligmaker, Christus de Heere, zonder dat teken, dan zouden ze hem niet gevonden hebben. Want die heerlijkheid is niet meer te zien aan dat kind Jezus, wat ze zo even hebben meegemaakt en mee hebben beleefd, daar in de velden van Efrata. Daar is geen hemelse heerlijkheid. Daar is geen koor van engelen rondom de kribbe van de Heere Jezus. Ze hebben het teken nodig om bij de zaligmaker te komen. Bij het kind dat geboren is. En je zou het misschien kunnen vergelijken, als er een babytje geboren is, dan zie je dat meestal wel. Soms wordt de vlag uitgestoken en als mijn vrouw en ik samen op kraambezoek gaan en we rijden de straat in, dan zien we al gauw genoeg waar we wezen moeten. Daarbij dat raam, daar zie je de roze slingers of de blauwe slingers of er staat wat in de tuin. En dan weet je, daar moet ik zijn, daar is het kind dat geboren is en daar gaan we op kraambezoek. En nu krijgen de herders het teken. Waar ze zijn moeten. Ze moeten zijn bij de kribbe. En als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, zo lezen we. Ja, dan is ook die openbaring van Gods heerlijkheid weg. En dan krijgen ze dat teken. En wat doen ze met dat teken? Wat zeggen de herders dan? Kijk, ik zeg het nog maar een keer, gemeente, die geschiedenis is natuurlijk ons overbekend, maar als je probeert even te realiseren wat deze herders hier horen, wat ze voor het eerst horen, dan had ik me kunnen voorstellen, gemeente, dat ze tegen elkaar hadden gezegd, ja, maar klopt dat wel? Als de Messias gekomen is, de zoon van David, die op de troon van David zal zitten, als hij gekomen is, zal hij dan te vinden zijn in een kribbe, in een voerbak? Dat kan toch helemaal niet en dat past toch helemaal niet? Hebben we het wel goed? Misschien hebben deze herders eerst ook wel gedacht, ja, als we de koning ontmoeten, dan zal dat natuurlijk wel heel spectaculair en heel bijzonder zijn. Zou de Messias bij zijn komst niet stralen als in de dagen van David en Salomo en dan nog heerlijker? Maar wat zeggen de herders? Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Ze zetten er niet allerlei vraagtekens bij dat teken. Of dat nou wel kan en of dat nou wel te verklaren is dat die zaligmaker, die zoon van David, in een kribbe ligt. Nee, ze zijn ervan overtuigd door de boodschap van de engel dat deze zaligmaker, van wie ze teken gekregen hebben, dat hij de zaligmaker is, de redder van zondaren. Ze moeten bij hem zijn en ze gaan met haast naar Bethlehem. Ze denken er niet wat langer over na en ze overwegen het niet een nachtje en zeggen, we slapen er nog een nachtje over en dan kijken we wel. Nee, ze hebben de ernst, maar ook de haast en de urgentie ervan ingeproefd. De zaligmaker is geboren en we hebben deze zaligmaker nodig. En we kunnen het zonder deze zaligmaker niet leven. En we kunnen niet sterven. Dat is de kracht van de Heilige Geest, gemeente. Die is ook vanuit de hemel aan het werk. Al is hij nog niet uitgestort. Maar hij is al aan het werk, ook in de harten van deze herders. Hij zet ze in beweging. Hij geeft ze de overgave aan het woord. Want ze zeggen het ook tegen elkaar. Laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heere ons heeft verkondigd. Ze gaan op het woord. Het woord dat wordt het belangrijkste voor hen. Het woord dat hen van de hemel verkondigd is. Door die heraut uit de hemel, door die engel. Kijk, dat doet de Heilige Geest, gemeente. Hij leert je luisteren naar het woord. Het woord gaat open. Het woord doet zijn kracht. En het woord breekt mijn bezwaren en mijn twijfels en mijn ja-maars af. Dat doet de Heilige Geest vandaag nog. Als wij onze twijfels hebben. Nee, u zegt, ik twijfel er niet aan dat hij geboren is in de kribben van Bethlehem. En ik twijfel er niet aan dat hij zich zo diep vernederd heeft. Maar ik worstel nog altijd met die vraag, zou hij nou voor mij in deze wereld gekomen zijn? Zou hij nou in mijn leven ook willen wonen en werken door de kracht van zijn Heilige Geest? En je noemt allerlei bezwaren op waarom dat niet kan. Nu, de Heilige Geest die wil met het woord, met dat teken dat gegeven wordt van de Heere Jezus, dat hij zich zo diep vernederd heeft in onze ellende, al onze bezwaren en jamaars afbreken tot op de grond, opdat we zien, hij is de zaligmaak. En niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Hij heeft zich zo diep vernederd in een kribbe. Zou hij dan niet in mijn leven willen komen? Mijn leven, mijn hart, dat ook van nature zo vuil is door de zonde. En waar elke keer het weer een puinhoop is, geestelijk gesproken. Zijn komst in de kribbe laat zien, het teken laat zien. We hebben een zaligmaker die zich zo diep heeft vernederd. En we hebben het gezien, gemeente, deze maand nog, ook hier in de Emmanuelkerk. In de tekenen van brood en wijn in het avondmaal. Hij heeft zich zo diep vernederd. En we hebben het zondagmiddag nog gezien hier in de kerk, in het teken van de doop. Dat water dat wijst op het bloed van de Heere Jezus, om de meest vuile en zondige zondaar schoon te wassen van alle zonden. Hij wil u trekken, in beweging zetten. Mag ik wel gaan, zegt u nog een keer. U is heden geboren de zaligmaker. U. Ja, dat zijn die herders, zegt u. Ja, maar wat waren dat voor een herders? Dat waren gewoon zondaar. Dat waren mensen die van nature ook naar God niet vroegen. En soms wordt er wel eens van gemaakt dat die herders daar al in die nacht al uitzagen naar de komst van de Heere Jezus. En dat het al zulke mensen die geestelijk zo ver waren, dat ze rijkhuizend uitzagen naar de geboorte van Jezus. Nou gemeente, ik lees daar niks van hier in Lucas 2. Het is de Heilige Geest die in hun hart nu werkt. En dat is het wonder toch. Hoe ons hart er ook aan toe is. De Heilige Geest is bij machte en in staat om ons bij de Heere Jezus Christus te brengen. En dat is de vraag, gemeente, ook op het kerstfeest, ook vandaag. U laat de verkondiging van het evangelie toch niet over u heen komen. U bent toch niet als een eend die uit het water stapt en dan met zijn veren fladdert, zodat al het water er weer af is en gewoon verder gaat. Zo schudt u toch het evangelie niet van u af. U bent toch niet tevreden alleen met een kerstdiner of met een kerstboom of met een kerstgezelligheid of weet ik wat. Is uw hart nou verlegen geraakt? Om dat brood uit de hemel dat neergelegd is in deze voerbak. Is je hart gaan hongeren en dorsten naar de Heere Jezus? Dat is wat de Heilige Geest wil doen in ons leven. Kijk, het is heel aangrijpend, gemeen. Het is heel aangrijpend als je hem niet kent en je gaat door op die weg, want het is één van de twee. U gaat tot Christus met die herders, of u gaat niet. Dat betekent, u wordt gered, of bent gered, of u gaat verloren en ligt al verloren. Dat geldt ook van ons in de kerk. We hebben deze zaligmaker nodig. En dan is het nog aangrijpender, gemeente, als je de weg gewezen wordt, maar je bewandelt hem niet, je gaat hem niet. Als God zelf het teken uit de hemel geeft vandaag. Er zijn wel eens mensen die vragen om een teken. Hè? Die zeggen, als God nou mij een teken gaf. Een teken voor mij persoonlijk, dan zou ik het zeker weten dat ik zalig zal worden en dat ik voor rekening lig van de Heere Jezus. Lieve mensen, God heeft het teken gegeven. De kribbe, zijn zoon is mens geworden. Zo arm is hij geworden om arme zondaren zalig te maken. Hoe zul je dan ontkomen in het gericht van God als je op deze zaligmaker geen acht slaat? Als je doorgaat in onbekeerlijkheid, als je doorgaat in ongelovigheid, hoe zul je ontkomen? Als je blijft zeggen, ik ga niet. En je hebt daarvoor je eigen argument. En de een die zegt, nou, ik vind het leven best zo op aarde, ik heb geen zaligmaker nodig. En weer een ander die zegt, ja, maar een mens mag zomaar niet tot de zaligmaker komen. En heeft zo zijn argumenten ook om te blijven. Laat ons dan heen gaan. En ik heb groot nieuws voor u, gemeente. Ik heb groot nieuws voor u. U hoeft niet naar Bethlehem. U hoeft niet een ticket bij de KLM te boeken om naar Bethlehem te gaan, om de Heere Jezus in de kribbe te aanschouwen. Weet u wat Luther zegt? Bethlehem is naar ons toegekomen. De kribbe is naar ons toegekomen. In het woord, in het evangelie. Het teken, gemeente. God is mens geworden. Zo arm is hij geworden. Zo diep heeft hij zich vernederd. Gods Zoon is mens geworden. Ja, de Heilige Geest, die laat het ons zien. Ik moet bij Christus zijn. En als de Heilige Geest je dat laat zien, gemeente, dan komt er iets van urgentie. Hè? Dan kun je niet zeggen, nou ja, dan kijk ik volgende week nog wel even naar of ik tot Christus zal komen. Of ik kijk in het nieuwe jaar er wel eens even naar of het in mijn agenda past om me daarmee bezig te houden. Als de Heilige Geest gaat werken in je hart, gemeente, dan ga je iets voelen van het gewicht van de zonde en van de eeuwigheid. Zodat je geen rust meer hebt buiten de Heere Jezus. Dan komt er een heilige haast. Dan krijgt dat prioriteit. Dan laat de Heilige Geest je zien. Ik heb geen tijd te verliezen. Bekering kan ik niet uitstellen. Dan vlucht je. Net als deze herders. Dan ga je onderweg om te zien het woord dat er geschied is. Om die zaligmaker te kennen. En die zaligmaker te omhelzen. Om in hem je zaligmaker te hebben voor tijd en eeuwigheid. En zo komen de herders ook bij de stal. Ja, hoe lang ze hebben gezocht, staat er niet. En of ze, nou ja, waar zijn allemaal zijn geweest om te kijken, het staat er ook niet. Het staat er wel dat ze op het teken zijn gegaan en dat ze de kribbe hebben gevonden. Jozef en Maria en het kindeke. Liggend in de kribbe. Weet u wat mij dat zegt, gemeente? Dat het woord van God betrouwbaar is. Als je op het woord van God, de Heere Jezus, gaat zoeken. Als je met de beloften van de Heere naar hemzelf toe gaat. Dan zal hij horen en dan zul je hem vinden. Dat is geen misschientje. Maar dat is betrouwbaar en waarachtig evangelie. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben, zegt Paulus. Het is een betrouwbaar teken, het bedriegt niet. De koning ligt in een voerbak, zo vinden de herders hem. Wat zien ze? Wat is het eerste wat ze van de Zoon van God zien? Wat is het eerste wat ze op hun netvlies krijgen en wat waarschijnlijk nooit meer weggegaan zal zijn? Dat is dat de Zoon van God als een baby ligt in een voerbak. Ja, ze moeten echt buigen. Ik heb er maar van gemaakt, ze moeten knielen. Ze moeten klein worden om hem te zien. Wie groot blijft, wie blijft staan, die kijkt er bij wijze van spreken overheen. Maar om dit kind te zien, moet je door de knieën. Of om het zo te zeggen, is er bekering nodig. Je moet je omkeren, je moet klein worden voor God. Augustinus die heeft het zo heel mooi gezegd. Die zegt, God is klein geworden en nu wij nog. God is klein geworden en nu wij nog. in het kind de zaligmaker gaan zien. Zijn we al door de knieën gegaan, gemeente? Zijn we door de knieën gegaan? Voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw als je ziet wie deze zaligmaker voor zo'n grote zondaar als ik wil zijn. Knielen bij de kribben, waarom? God heeft zijn zoon in de kribbe gelegd om zaligmaker te zijn. Om zaligmaker te zijn. Dat is ook wat die engel zegt. U is heden geboren de zaligmaker. Hier ligt niet maar een klein kind. Ja, het is een klein kind. Maar het is ook de zaligmaker. Het is de zaligmaker die zo geschikt is om zondaren zalig te maken. He, kijk, we zeggen wel eens van iemand die is ervoor in de wieg gelegd om een leraar te zijn. En die is ervoor in de wieg gelegd om in de zorg te werken. En die is ervoor in de wieg gelegd om een bouwvakker te zijn. En ga zo maar door. Hij is ervoor in de wieg. Nee, hij is ervoor in de kribbe gelegd om zaligmaker te zijn. En hij is zo geschikt. Hij is zo geschikt. Waarom? Jongens en meisjes, de kribbe verwijst naar een ander woord dat ook begint met een K. Je weet het denk ik al wel, hè? Want als je dat lied nog even in gedachten neemt, zijn wieg was een kribbe, dan gaat dat verder met dat laatste zinnetje, zijn troon was een kruis. Kribbe. En kruis. Iemand zei eens, ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Dat kan natuurlijk niet letterlijk waar zijn waarschijnlijk, maar de gedachte is er wel, Bijbels gemeente. Er is geen kribbe zonder kruis en er is geen kruis zonder kribbe. Lijdenstijd, dat begint niet pas straks, gemeente, in februari als we weer heen gaan leven naar de lijdenstijd. Naar de lijdensweken van de Heere Jezus en naar de herdenking van het kruis en de opstanding. Je zou kunnen zeggen, lijdenstijd begint voor de Heere Jezus al hier in de kribbe in Bethlehem. Hij is onderweg naar het kruis. De kribbe is het begin van het kruis. Het begin van de weg naar het kruis. Het kind van Bethlehem, dat is de man van smarten. Kijk, en dat zijn de geestelijke ogen die de Heilige Geest gaat geven. Als je dat teken gaat verstaan van de kribbe, dan ga je zien, gemeente, dat Hij alleen je redden kan. Maar dat niet alleen, maar dat Hij ook zo geschikt is om je te redden. Hij is ervoor in de kribbe gelegd om zaligmaker te zijn, om mensen te redden uit hun diepste nood en dood en hen het eeuwige leven te schenken. U bent bij Hem op het goede adres, gemeente. Kijk, je hebt in Nederland in de gezondheidszorg specialisten die niet in elk ziekenhuis zijn. Hè? Je hebt soms van die specialisten, daar heb je er maar één of twee van in Nederland. En als je dan net die kwaal hebt waar die specialist heel erg in gespecialiseerd is, waarin die dokter alles van weet, nou wat doe je dan? Dan ga je naar hem toe, omdat je weet, je bent bij hem in goede handen, menselijk gesproken, onder de zegen van de Heer. Maar ik mag u vanmorgen de Heere Jezus aanprijzen en aanwijzen. Hij is ervoor in de kribbe gelegd om zaligmaker te zijn. En u bent bij hem in goede handen. Want er is geen specialist zoals hij die u kan verlossen van die grootste en dodelijke kwaal die we allemaal met ons omdragen en waarvan we verlost moeten worden om eeuwig bij God te zijn en eeuwig met God te leven. Hebben we hem ontdekt? Zien we steeds meer waarde in de Heer Jezus? Dat is toch het leven van Gods kinderen door de Heilige Geest. Dat je hoe langer hoe meer ziet. De schoonheid en de heerlijkheid en de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus. Er is laatst in de Nederlandse vertaling weer een prachtig boek verschenen van een Engelse puritein, Ambrosius. En dat boek heet Zien op Jezus. En als je dat boek leest, het is een dik boek trouwens, maar als je daar een aantal bladzijden uit leest, dan zie je hoe deze dominee elke keer wijst op de Heere Jezus. bij wie alles te vinden is. Welke kwaal je ook hebt in geestelijk opzicht. Hoe je ook bestreden wordt, hoe je ook aangevochten wordt. Hoe het soms ook moeilijk en donker en duister is in je hart. Er is geen kwaal of hij weet raad met u, met jou en met mij. Hij is de beste. Hij is de allerbeste. En hij is beschikbaar. Ik hoef niet te reizen. Ik hoef niet naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen of naar het ziekenhuis in Maastricht. Ik hoef niet naar Amerika, naar een specialist. Hier is hij. Vanmorgen. In de gewaad van de Heilige Schrift. Opdat we hem zouden kennen en nodig krijgen. Ja, dan ga je toch door de knieën. Dan ga je knielen, aanbidden. Je verwonderen over de Heere Jezus. Want dat is toch kerstfeest. Dat de Heere Jezus zo groot en heerlijk voor je is. Dat je hem aanbidt. Dat je hart volstroomt met verwondering. Heere, waaraan heb ik het verdiend? Waaraan heb ik het verdiend? Dat u voor mij zo arm bent geworden. Dat u in een voerbak bent neergelegd. Waaraan heb ik het verdiend? Dat u zo mij het leven wilt geven tot in eeuwigheid. Gered door de hemelse reddingsbrigade. Om voor eeuwig voor God te leven. En mag ik er dan vanmorgen ook nog even bij zeggen, gemeente. Dat een kenmerk van mensen die zo de Heere Jezus leren kennen. Dat leest u in Filippenzen 2. Dat zulke mensen ook op de Heere Jezus gaan lijken. Nee, niet om de zaligheid te verdienen. Maar ze worden ook nederig. Die gezindheid van de Heere Jezus. Die is ook te merken en te zien in christenen die echt kerstfeest vieren. Gods kinderen, gemeente, worden nederig, worden ootmoedig. Die blazen niet hoog van de toren. Die denken niet hoog van zichzelf. En die weten het niet altijd beter dan een ander. Maar dat zijn mensen die nederig en ootmoedig met God gaan wandelen. Omdat ze ontdekt hebben. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Ik ben gered. En dat is het allerbelangrijkste, gemeente. Ik ben gered door de Heere Jezus. Ik ben afhankelijk van hem. Ook in mijn dagelijks leven, in mijn werk, in mijn gezin, op school, in mijn vrije tijd. Ik ben afhankelijk van de Heere Jezus. Zonder hem kan ik geen stap doen. Nederig knielen, gemeente. Dat is hem aanbidden, hem verheerlijken. Maar niet alleen met de mond en ook niet alleen met het hart. Maar ook in je dagelijks leven. Hem volgen, de voetstappen van de Heere Jezus drukken. Laat die gezindheid in u zijn die ook in de Heere Jezus was. Die zichzelf ontledigd heeft en gehoorzaam geworden is via de kribbe. Tot aan de dood van het kruis. En zo een volkomen zaligmaker is voor zondaren. Komt, laten we hem aanbidden, gemeente. Hij is het waard. Hij is het zo eeuwig waard om alle lof, dank en eer te ontvangen. Hij die het brood des levens is, dat uit de hemel is neergedaald, dat hongerigen voedt en dat spijzigt tot het eeuwige leven. Hem zij de dank, de glorie en de eer tot in alle eeuwigheid. Amen.